Welkom bij 21. We zijn vandaag terug met Wolf, Maya en Diego. In de vorige aflevering hadden we het over Fractional Reserve Insanity. En we hadden niet genoeg van die insanity, want er was nog zoveel te zeggen, maar we waren beperkt met de tijd. Net als we beperkt zijn met een aantal Bitcoin 21 miljoen, zijn we ook beperkt met een tijd voor elke aflevering van deze podcast. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io. aurox.io. Maya had nog een hele mooie toevoeging over Fractional Reserve Insanity. We hadden het over de 0 tot 10% dat banken over het algemeen doen. In Suriname is het rond de 35%. Maar er is nog een andere en ik dacht het te noemen Zero Reserve. Wat wil je nog toevoegen, Maya?
Ja, ik wilde het eigenlijk hebben over het IMF en hun special drawing rights. En hoe dat systeem eigenlijk werkt. Dus wanneer een land, eigenlijk, when they run out of liquidity en ze hebben nog meer liquiditeit nodig, dan heeft de IMF een instrument dat ze noemen SDR, Special Drawing Rights. Dat hoort een instrument te zijn dat een land dus eigenlijk weer liquiditeit beschikbaar stelt, waardoor ze dus weer kunnen investeren in de economie. Maar it's not backed by actual reserve. It's backed by reserve of its member countries, waarop je dus dan een special draw kan doen. Maar het is niet gerelateerd aan het Amerikaanse reserve of aan het reservesysteem van de US dollar. It's completely separate. Dus ik wilde het eigenlijk een beetje hebben over dat systeem. Dan wil ik eigenlijk Diego A. zijn take on het krijgen, gebaseerd op het boek dat je laatst hebt gelezen.
Oké, dus waarover het Maya daarnet heeft is de SDR. En in principe heb je memberstaten die eigenlijk lid zijn van IMF, World Bank. En zij zetten ook een reserve of currency in een pot. Maar dit is dan ook weer afgeleid van het fractional reserve. En uiteindelijk heeft de IMF een nieuwe categorie gecreëerd, de SDR Special Drawing Rights. Dat is eigenlijk uitlenen aan landen die een lening moeten hebben. Zoals je zei, ze hebben geen liquiditeit. En het is een recht dat je mag nemen uit dat pot. Maar eigenlijk krijg je weer, zoals als we kijken naar de kleine banken, maar dit is dan op globaal niveau, dat die landen, en dit, als het land een persoon is in dit geval, kan lenen van de IMF uit deze pot, maar deze pot is niet
gedekt,
ja, eigenlijk, door niets. Ze zeggen theoretisch eigenlijk met een bepaalde percentage van US dollar, euro, afhankelijk van de lidstaten. Maar als je terug gaat kijken waarop is die gedekt, dus eigenlijk is het een nieuw noemer in het heel globaal systeem dat geïntroduceerd wordt door deze partij. En ik noem het een partij, omdat het eigenlijk geen staat is of land is. Het is gewoon een globale partij dat zijn invloed uitoefent op alle landen globaal. Alhoewel de eerste wereldlanden nog geen immediate need ervan hebben. Maar als we kijken naar Amerika, Japan, ze hebben een van de grootste debt-to-GDP ratio. Dat betekent, ze hebben, ondanks hoge productie hebben, is die verhouding verschrikkelijk hoog. Dus we verhogen steeds de debt ceiling bij Amerika. Maar als dat uiteindelijk in elkaar stort, zouden ze theoretisch ook gebruik maken van de special drawing rights van de IMF. Dus het is een heel interessant, complex systeem dat over decennia lang, eigenlijk de afgelopen 100 jaar, heeft plaatsgevonden. Vooral na de Tweede Wereldoorlog, toen in Amerika de superpower heeft gehad naar de Bretton Woods Agreement. En het is ook in die periode dat de IMF en de Wereldbank is opgezet. 1944, als ik het niet vergis. En zodoende hebben eigenlijk zij een onafhankelijke organisatie gecreëerd om invloed te oefenen op eigenlijk landen wereldwijd, globaal. Je hebt een lening nodig in Afrika. Hey, er is een land daar dat special drawing rights nodig heeft. We gaan ze geen USD meer geven, maar we gaan ze dit potje geven om hun infrastructuur in elkaar te zetten, dat ze uiteindelijk niet terug kunnen betalen, zodat ze gewoon meer moeten lenen uit deze pot. Dus het is een systeem van nog steeds, als we terug gaan naar fractional reserve, perpetual debt, dat je niet terug kan betalen. En dit speelt gewoon steeds op een grotere schaal plaats. En er gaat, denk ik, sowieso, als het in deze lifetime mijn levensduur is of niet, een moment komen waar dat gaat instorten. Want uiteindelijk, je kan niet doorgaan. Het is nooit op een globaal niveau gebeurd. Maar als je kijkt naar societies in de historie, de ondergang van geld had er ook over gehad. Ze zijn in elkaar gestort. Er is een nieuwe currency of een nieuwe empire daaruit geboren. Die heeft over voor een paar 50, 100, 200 jaar misschien goed gedaan. En dan zijn ze naar een fractional reserve systeem gegaan. En dan begon het weer neer te gaan. En dan krijg je weer iets anders op goed, eigenlijk een goede principe gebaseerd eigenlijk om full reserve te doen, maar uiteindelijk willen ze fractional reserve en dan krijg je dat psychologisch effect weer. En degene die het langst vol hebben gehouden om eigenlijk die externe invloeden om je expansie te minimaliseren, hebben het langst vol gehouden. Dus dat wilde ik alleen nog toevoegen op dat stukje van fractional reserve en hoe het nu op een globaal niveau is.
Ja, ik wil eigenlijk alleen nog het punt dat SDR, Special Drawing Rights, zijn niet hetzelfde als een IMF loan. Dus het is nog additioneel. Dus je kan ook gewoon in een IMF-programma als land terechtkomen. Wat tot nu toe voor geen enkel land echt positief is geweest. Ik bedoel, noem maar een voorbeeld van een land dat baat heeft gehad bij IMF-programma over time. Het maakt je land economie alleen maar onstabieler en het zorgt alleen maar voor inderdaad zo'n perpetual loan, dat je in zo'n cyclus terechtkomt van eigenlijk neocolonialisme bijna. Dat je afhankelijk bent van zo'n instelling als de IMF om jouw economie op stel te krijgen. En tot nu toe bijvoorbeeld als je kijkt naar El Salvador, die is het gewoon prima zonder IMF.
Een ander parallel of een andere analogie dat je zou kunnen gebruiken. Je zou de SDR, Special Drawing Rights, ook kunnen zien als een voucher. Een voucher om je McDonald's te gaan kopen. En dat kreeg het land eigenlijk om voor een bepaald specifiek doel dit voucher te kunnen gebruiken. En natuurlijk heeft het een kostprijs aan verbonden. Maar voor waar kom jij als land gaat dat moeten uitvoeren, betalen? Maar voor waar is dat de kostprijs gekomen van die SDR, de werkelijke waarde? Dat is gewoon gegenereerd, net als hoe de US dollar geprint wordt. Dus dat is een simpele analogie. Een voucher met special rights, dus specifieke doeleinden. Voilà.
Ja, dus jullie zijn waarschijnlijk ook bekend met dat van Nixon, want ja, dat is net over Bretton Woods.
Ja, Nixon 1971, toen compleet de gold standard zijn gegaan.
Juist, ja. Dus ik lees er vaker over en ik vraag me af als Nixon er echt bewust van was dat met die handeling dat Amerika eigenlijk zo een global superpower zou kunnen worden. Denk je dat het allemaal voorbedachte raad is, omdat hij eigenlijk gewoon in nood was op dat moment en zegt van hey, ik heb gewoon niet genoeg geld, ik heb gewoon niet genoeg goud om een dollar te dekken, dus laten we het loskoppelen. En wat er allemaal daarna gebeurde is eigenlijk dat Amerika eigenlijk gewoon een veel stevigere superpower is geworden in de wereld.
Jij hebt het over Nixon als individu. Voordat we daarop ingaan, denk je dat het een individu is? Want je hebt dan ook andere partijen die invloed hebben daarop. En natuurlijk gaat het om het land as a whole. Maar hoe zie jij dat? So, is het ja, de president heeft dat aangekondigd, maar wat zit er allemaal achter het werk van de president? Want de president is natuurlijk de executioner, jury, judge, maar die wordt ook geadviseerd of begeleid.
Ja, ik heb daar niet zo naar gekeken of daarover nagedacht. Ik zie het gewoon als één en geheel. Gewoon, ja, Nixon en Amerika die dat besluit genomen hebben. Want wat ik ook lees is dat de andere landen, want het ging er eigenlijk om dat de US dollar gekoppeld was aan de goudstandaard. En elk land kan er eigenlijk gewoon zijn currency inruilen voor goud. Maar met deze loskoppeling waren eigenlijk ook al die landen eigenlijk in shock. Dus ik denk dat het echt gewoon Amerika was die hiermee bezig was en helemaal niet gecommuniceerd heeft met andere landen met wie ze afspraken hadden.
Naar mijn conclusie of wat ik heb kunnen concluderen uit dat gelezen te hebben, komt terug op het fractional reserve van gold. Tijdens de wereldoorlogen, om hun geld veilig te stellen, hun goud veilig te stellen, hebben vooral de Europese landen hun goud geëxporteerd naar Amerika, om dat als bank te gebruiken, als safe haven, zoals een bank moet zijn. En uiteindelijk, zoals Maya zei bij de vorige aflevering, ze zijn gaan speculeren met het geld, ze zijn gaan fractional reserve. En nu krijg je eigenlijk een bankrun op national niveau. De landen begonnen hun goud terug te eisen toen ze na de wereldoorlog hun economies hebben gestabiliseerd. Dus ze willen dat terugkrijgen. Dus wat er gebeurde, zoals ik het zie, is een liquiditeitsprobleem. Er was niet genoeg goud, omdat dat goud voor andere doeleinden is gebruikt, om dat terug te sturen naar die landen. En om uit dat probleem te komen, is dan die proclamatie gedaan dat vanaf dat moment ze uit die goudstandaard gaan, zodat ze gewoon die verplichting niet meer hadden en gewoon de tegenwaarde van wat het toen was bepaald in hoeveel ounces, dat gewoon in US dollars konden uitbetalen en men moest dat gewoon gebeuren omdat ze dan die macht of die stevige positie in die wereld al hadden established tijdens de Bretton Woods, zo heb ik het begrepen. Maya, nog een toevoeging?
Ik denk dat Amerika heel strategisch is in hoe zij zichzelf positioneren wereldwijd en zichzelf hebben gepositioneerd. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met hoe de Amerikaanse economie en de kapitaalmarkt gedreven wordt. It's very defense driven. Weet je, dat heeft zich ook in meerdere oorlogen bewezen. De Amerikaanse economie draait heel erg om defense spending, om wapenhandel, om oorlogen eigenlijk. It benefits the US to have the world at war. It benefits them to control countries where oil is being produced. Dus I'm a firm believer that the US government is very strategic in the way it handles certain things and the certain decisions that are being made or have been made in the past.
Ja, want ja, ik zit eraan te denken, want we hadden het al hierover dat jij bent van mening dat eerder dan we denken eigenlijk gewoon de Bitcoin eigenlijk een standaard gaat worden. Maar als ik kijk hoe stevig dit fundament eigenlijk in elkaar zit. Want als je ook kijkt naar die SDR, volgens mij 41% is de US dollar die in die SDR zit. En dan heb je de euro. En dan heb je nog een paar andere currencies. Dus als superpower, Amerika, met hun visie, met hun strategie. Ik denk dat het toch wel even gaat duren. En waar we het ook over hadden, Het is eigenlijk ook een stukje mindset als je kijkt naar de mensheid over het willen toe-eigenen van macht. Alles moet groter, alles moet meer, het kapitalisme. Omzetten moeten groter, profits moeten groter. Als je kijkt naar het concept van Bitcoin, is dat het juist helemaal niet. Het is allemaal fixed. Het is allemaal van, hey, dit is wat we hebben, hier moeten we het mee doen. Er is de gedachte van groei, de gedachte van groter, de gedachte van meer, dat wordt eigenlijk niet ondersteund door Bitcoin. Dat het alleen maar kan groeien en alleen maar meer kan worden.
Kan je zou je specifieker kunnen zijn wanneer je zegt meer, zou je het kunnen uitdrukken in iets?
Als je al kijkt naar de fixed supply, dat is eigenlijk waar Bitcoin voor staat. Het is gewoon 21 miljoen 2,1 quadrillion sets. That's it, a fixed supply. En daar moeten we het in de wereld mee doen. Als we nu kijken naar de wereld, zegt men, de wereldeconomie is met zoveel procent gegroeid, er is veel meer geld in omloop. Dus dat is de mindset. Als je kijkt naar een onderneming, is het van, hey, onze omzet is met 30% gegroeid. We hebben veel meer kunnen verkopen, we hebben een hogere omzet, we hebben meer kunnen produceren, we hebben veel meer mensen in dienst.
Mag ik inhaken? Oké, weet je wat ook echt gewoon fixed was? Want je hebt het over bijvoorbeeld Amerika. Weet je, we zitten in het mindset. US dollar, de wereld zit met US dollar. Onze GDP's worden allemaal gemeten aan de US dollar. Dan, weet je wat ook echt fixed was? De Romeinse Rijk. You know, that was everybody's mindset. That was global. Kapitalisme, free market dynamics. Je hebt het over bedrijven, zaken doen. Right? In een vrije markteconomie kunnen wij met elkaar competen. En het bedrijf dat efficiënter is, het bedrijf dat beter is, het bedrijf dat betere klanten service biedt, die krijgt meer klanten, die wordt meer betaald. Je hebt het over de limited supply van Bitcoin. En je gebruikt het argument dat er dus meer geld gedrukt wordt en daardoor groei uitgedrukt wordt in een bedrijf. Of omzetgroei daardoor uitgedrukt wordt. Nee, je bent in competition in jouw economie. Right? Je hebt een bepaalde hoeveelheid aan GDP of een bepaalde hoeveelheid aan geld in omloop of een bepaalde hoeveelheid dat een consument kan besteden. Een consument kan besteden aan verblijf, aan producten, aan aankopen, aan diensten. Als jij bijvoorbeeld in een markt zoals Nederland bijvoorbeeld, je opereert en jij levert een goede dienst en je bent als efficiënt, dan ga jij de markt naar jou toe trekken. Ga jij meer klanten naar jou toe trekken, meer marktaandeel naar jou toe trekken. En daardoor gaat jouw omzet groeien. Het gaat om competition. Het gaat niet om hoeveel geld er gedrukt wordt. Niet aan de hand van hoeveel geld er gedrukt wordt, ga jij meer omzet draaien. That's not how a company grows. That's not how business works. Het gaat om efficiëntie. The beste win. En net als bijvoorbeeld je VHS had, you know, VHS was all the rage. DVD was all the rage. God, cinemas. Weet je, en toen ineens kwam Netflix. En dan neemt Netflix 60%, 80% van de markt over. Dan komen disruptors, die nemen de markt over. Wat efficiënter is en wat beter is, dat gaat overnemen. En in the case of money, it's Bitcoin. En dan is 21 miljoen geen beperking, maar juist a function of its efficiency, and it's de reden waarom het juist gaat winnen. Omdat het niet gewoon gedrukt kan worden. Je kijkt naar een bedrijf en je vergelijkt het met een economie van het land. Een economie van een land kan je niet vergelijken met een bedrijf. Bedrijven opereren in een economie. En in een economie waar Bitcoin geld is, dan kan je alleen maar meer betere competitie hebben of eerlijke concurrentie in ieder geval. Als je kijkt bijvoorbeeld naar internet momenteel. Internet wordt nu beheerst door een paar bedrijven. Door de Facebooks, de Instagram, de Googles, de Amazons, AWS. Microsoft bijvoorbeeld. Er zijn een paar kleine spelers die in Amerika zitten. Die zich tijdens het start van internet zich hebben gevestigd. En bepalen hoe de rest van de wereld eigenlijk moved. Weet je, hoe onze privacy zich heeft ontwikkeld over de afgelopen 10, 20 jaren. Daar heeft Facebook echt heel, heel veel in bepaald. En daar heeft Google ook gewoon heel groot hand in. Dus ik denk dat je twee concepten met elkaar verwart. Eén, het omzetgroei of de productie binnen een bedrijf, de efficiëntie van een bedrijf, de profitability of a company, met hoe geld uitgedrukt wordt en hoe Bitcoin zich daartoe relateert. Geld wordt uitgedrukt in de economie. Momenteel door een overheid die bepaalt, of een centrale bank die bepaalt hoeveel geld ze kunnen drukken. En die printer blijft maar doorgaan. En het heeft meer gedrukt in de afgelopen 2 tot 3 jaar dan het ooit heeft gedrukt in de geschiedenis van het drukken van van US dollar of euro. En dan kijk je naar bijvoorbeeld bedrijven en dan relativeer je het feit dat Bitcoin schaars is of 21 miljoen maar ooit beschikbaar heeft, dat dat een limitatie is op de functie of de efficiëntie van die bedrijven. Bedrijven die efficiënt zijn, zullen groeien, kunnen gewoon profitable zijn in een economie waar Bitcoin gewoon geld is. One does not, het een sluit het ander niet uit. Je kan gewoon efficiënt kunnen gewoon groeien. En bedrijven die niet efficiënt zijn, die zullen gewoon uitsterven. Net als in de geschiedenis van any bedrijf en any innovation.
Ja, ik snap dat helemaal. Maar even een praktisch voorbeeld. Er is een economie van 1 miljoen. We hebben 1 miljoen bitcoins, 1 miljoen US dollar, 1 miljoen SAD. Er zijn 2 ondernemers. 1 ondernemer die 500.000, die andere ondernemer die 500.000. De ene ondernemer, het is fixed, hè. Je hebt 1 miljoen, het is fixed. 1 ondernemer doet het nu beter. Ten koste waarvan gaat het?
Nee, maar kijk,
als die andere ondernemer nu een omzet van 600.000 genereert.
Het voorbeeld klopt toch gewoon al niet? Waar is het geld bij de consument dan? Wie betaalt die 500.000?
Ze hebben 500.000 omzet gegenereerd. Ze hebben 500.000 verdiend. Het is een economie. Het is een economie met een fixed supply van 1 miljoen bitcoins. Er kunnen niet meer bitcoins bijkomen.
Bij mij gaat, dus eigenlijk, snap je hoe market dynamics werken? Want dat bedrijf moet toch ook personeel betalen? Ze moeten toch ook utilities kosten? Ze moeten toch ook dingen betalen? Dus dat geld wat ze verdienen, gaat dan toch ook weer terug in die economie?
Ja, klopt.
En dan de consument bepaalt, de markt bepaalt, en dat is het prachtige ook in Bitcoin, de markt bepaalt waar zij preferentie aan geven. En het bedrijf dat betere service, dat het bedrijf dat efficiënter is, dat beter is, daar gaat het geld naartoe.
Snap ik helemaal. Ben ik volkomen mee eens.
Het blijft niet bij die ene business.
Nee, maar het is een fixed supply van 1 miljoen. Dat zit in die economie. Het is verdeeld over de 2 bedrijven en de mensen die het geld hebben. Als nu in die economie volgend jaar de omzet berekend wordt van welk bedrijf is gegroeid, ga je uiteindelijk toch moeten omzetten in geld. Wie heeft meer verdiend? Deze heeft bijvoorbeeld zijn service verbeterd, wat je zegt, ben ik volkomen met je eens. Hij is veel beter, hij is veel efficiënter. Dus hij heeft dit jaar nu 600.000 verdiend. 600.000 bitcoin, $600.000 verdiend. Dat wil zeggen, de andere ondernemer, het andere bedrijf, heeft dan 400.000 verdiend. Of zie ik het verkeerd? Als het een fixed supply is.
Nee, maar dus mag even. Dus jij wil me zeggen dat als een centrale bank nog 10% per jaar erbij drukt, dat betekent dat rechtstreeks invloed heeft op die omzet van een bedrijf? Dat doesn't
make sense at all. Nee. Ik denk, elimineren centrale bank. Er is geen bank in deze fictional economy for all of.
We hebben gewoon
1 miljoen, 2 bedrijven.
Er is 1 miljoen SRD. De Surinaamse centrale bank bestaat niet meer en er zijn 2 bedrijven maar. Toch? Oké. Okay. Nu heeft bedrijf A 500.000 omgezet in dat jaar. Maar geld circulair, dat snap je wel, toch? Omzet betekent niet dat die 500.000 op mijn rekening is en op mijn rekening blijft. Ik moet mensen betalen, ik moet salarissen betalen. Consumenten komen dan weer bij mij. Dus het vloot gewoon tussen die 2 bedrijven dan. Ik snap niet wat niet duidelijk.
Maar dan moet je er verder over gaan nadenken, toch? Stel je voor nu, oké, het floot toch? Dit jaar floot het. Bedrijf A heeft 600.000 aan sales gedaan. Aha. 600.000 hebben ze verdiend. Dus dat wil zeggen dat het andere bedrijf 400.000 heeft verdiend of 300.000 heeft verdiend. Zeg, dat andere bedrijf kan niet van die 500.000 nu naar die 600.000 gaan, want er is een fixed supply van 1 miljoen.
Waarom zou het naar die 600.000? Nee, dat geld vloeit weer in de economie. Je snapt toch hoe een bedrijf werkt? Het geld blijft niet vast op mijn rekeningen. 600.000 omzet betekent niet 600.000 winst, hè? Ik bedoel, dan gaan we het nu over een bedrijf hebben. Gaan we het over het financieel, laten we het dan over de financiële cijfers van die 2 bedrijven hebben. Hoeveel procent van dat is hun winstmarge? Hoeveel procent van dat is hun netto winstmarge? Ja. En dan met dat geld, de winst, vloeit dan ook weer terug naar de ondernemers, toch? Ja. De aandeelhouders van die 2 bedrijven. Ja. Die gaan het dan ook weer uitgeven in die economie. Dus wat is...
Zou zo'n bedrijf dan uiteindelijk een omzet kunnen hebben dat groter is dan 1 miljoen. Of een winst kunnen hebben dat groter is dan 1 miljoen. Zou dat kunnen in zo'n economie? Zou dat bedrijf kunnen zeggen van oké, ik heb een winst?
In any markt kan jij 100% van die marktaandeel beheersen. Toch? Dus als je maar twee bedrijven hebt, wat totaal onmogelijk is, want we praten nu over een fictief voorbeeld, dat compleet niet zou kunnen, want je kan niet maar twee bedrijven hebben. Je hebt niet maar twee diensten in een economie. Maar goed, in ons voorbeeld.
Ik heb naar beide van jullie geluisterd even, en dan ga ik het even proberen te kristalliseren en samenvatten. Diego's Wolf's punt is, je hebt een 1 miljoen en beide bedrijven zouden totaal niet meer dan totaal 1 miljoen per jaar omzet kunnen hebben. En Maya's punt is, omzet is niet hetzelfde als profit. Het geld zit niet bij het bedrijf. Het geld flowt door dat bedrijf en gaat door in de economie en het circuleert. Dat wil zeggen, je kan meer omzet hebben dan niet totaal 1 miljoen. Eén bedrijf zou zelfs 2 miljoen kunnen omzetten binnen dat jaar. Want het flowt gewoon binnen die tijd constant. Ja. Maar is niet dat geld daar zit. Dat zei je toch, Maya? Ik heb goed naar je geluisterd.
Thank fucking God.
Is dat duidelijk nu, Wolle?
Ja, is duidelijk, ja. Is duidelijk.
Ik zou wel meer willen babbelen over fictieve economieën. Vooral gebaseerd.
Want bij mij gaat het erom. Het kan een beperking gaan opleveren als er eigenlijk gewoon een fixed supply is. Dan kan men denken van, ik kan eigenlijk niet groter worden. Ik kan eigenlijk niet expanderen.
Nee, want fixed supply heeft niks te maken met de hoeveelheid omzet dat je kan draaien.
Ja.
Als die bedrijven zeggen elke maand 1 miljoen omzet kunnen draaien, dan kan je toch 10 miljoen per jaar draaien, net als Diego net heeft verduidelijk.
Oké, en je winst? En als je nu gaat kijken naar winst? Hoeveel winst?
Winst is nou weer een andere functie van je kosten.
Ik snap het. Maar oké, als je nu gaat kijken naar winst, kunnen ze meer dan 1 miljoen winst maken?
That's a good question.
Want omzet is misschien niet het juiste voorbeeld, maar bij mij gaat het erom. Als je zegt dat je een fixed supply hebt, ga je ergens tegen een cap aanlopen wat je als bedrijf kan verdienen, kan maken of kan doen. Omdat je economie eigenlijk fixed is. Het is afgebakend op 1 miljoen. Dus je omzet kan natuurlijk groeien, snap ik, maar je winst gaat ergens gecapt zijn. Je kan niet meer dan 1 miljoen winst maken. Je kan niet meer winst maken dan geld dat er in die economie is.
Nee, maar winst is ook niet een functie van hoeveel je op je rekening hebt. Ik denk nog steeds dat je misverstand maakt. Tenzij één persoon alle kapitaal zou hoorden op één rekening en het dan forever daarop zou houden en nooit meer een stuiver zou uitgeven, wat compleet onmogelijk is, want dan stopt je bedrijf ook gewoon met bestaan.
Ja, en het punt dat ik daar wil maken is van...
Je hebt salarissen, je moet dat geld toch uitgeven. Die persoon die dat winst krijgt, moet toch ook leven?
Klopt, maar het punt dat ik wil maken is van... Als je kijkt naar hoe onze mindset nu vandaag de dag geframed is van... We moeten alleen maar meer profit maken. Onze omzet moet groter. Onze winst moet groter. We moeten meer verdienen. We moeten groeien. En groei wordt uitgezet in omzet en in winst. Als je een fixed supply hebt van 1 miljoen, kan je zeggen van oké, nu na 10 jaar business heb ik meer dan 1 miljoen winst gemaakt. Dat ga je op den duur niet meer kunnen zeggen. Je zit fixed in die cyclus.
Omzet en winst zijn twee verschillende.
Winst
is je sales minus je onkosten.
Ja.
Dus, als je omzet 2 miljoen is, en je onkosten 500.000 is je winst 1,5 miljoen.
Ja.
En dat betekent
dus je hebt meer.
Wil je op je rekening hebt staan, hè?
Je hebt winst gemaakt, maar dat is geen snapshot. Want winst en omzet reken je uit over een periode. En meestal is het jaarlijks. Dat is de norm. Zoveel heb je jaarlijks gemaakt. Maar dat is niet op dat moment. Want je zou niet in één dag 1,5 miljoen. Op dat moment op die rekening kunnen hebben. Maar over een jaar verspreid.
Een tweede.
Ja, maar dus Het is heel fictief. Het is natuurlijk, zijn er veel meer parameters die meespelen in de economie. Natuurlijk heb je ook cashflow en al dat soort zaken. Ja, maar het gaat bij mij om de gedachte die ook gaat moeten veranderen bij ondernemers en in de wereld als we nu naar een fixed supply economie gaan kijken. En dat is bij mij niet in 1, 2, 3 dagen gebeurd.
Nee, maar dan ga ik het ook weer dan hebben over het Romeinse Rijk en dat shit gewoon happens to fucking change.
Nee, ik denk dat dit een hele goede discussie is, dat meer mensen met elkaar moeten hebben, meer ondernemers met elkaar moeten hebben, ongeacht in welke economie ze zijn, ongeacht in welke currency ze gebruiken. Wat er wel uiteindelijk is, als ze een bepaalde currency gebruiken, dat hun winst en omzet wel afhankelijk zijn van de inflatie in de grotere economie, van de money supply. Maar uiteindelijk is die koopkracht minder als ze meer maken, maar de business principe van winst en omzet maken is eigenlijk zo efficiënt mogelijk diensten leveren. En met dat gezegd te hebben, dank jullie wel voor deze heftige discussie en we zien jullie bij de volgende aflevering van 21. Tot dan!